In Johannes 5 waren wij terechtgekomen. En daar zijn we al een poosje mee bezig. En ik meen dat we terechtgekomen waren zo bij ongeveer bij de versen 24 en 25. Waar staat: voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft, hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in de welke allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen, gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Indien ik van mijzelf getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig. Er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt waarachtig is. Tot zover. En dit hoofdstuk spreekt dan, zoals we al uitgebreid gezien hebben, over het leven. Leven wat gegeven wordt door God, uiteraard. Het kan moeilijk door iemand anders zijn. Leven wat gegeven wordt door God, maar het wordt ook gegeven daarom door de Zoon. Omdat daar in de praktijk geen verschil tussen gemaakt wordt. En bovendien natuurlijk omdat de Zoon per definitie degene is die door wie de Vader al zijn werk doet. Vandaar dat we hier eerst in Johannes 5 dat teken hebben van de genezing van de lammen te Bethesda. Als uitbeelding van hoe de Zoon het leven zal geven aan degene die naar hem hoort. En het wordt dan in deze versen uitgebreid toegelicht, en het een en ander wordt er aan toegevoegd om duidelijk te maken dat inderdaad de Heer Jezus gezonden is om leven te geven. Dat is alles waar het om gaat, en zeker in het Johannesevangelie is dat een van de belangrijkste thema's. Wat hier ook staat in deze versen 24 en 25 is twee keer ongeveer hetzelfde. Het begint ook alle twee keer met een dubbel voorwaar. En als u mij vraagt, ik geloof dat het zo is dat elke keer als er zo'n dubbel voorwaar staat, een dubbel amen eigenlijk in het Grieks, dat dan wat er verder volgt betrekking heeft in de eerste plaats op de bedeling waarin wij leven. Dat dubbele amen aan het begin vraagt natuurlijk bijzondere aandacht voor het vers, dat lijkt me vanzelfsprekend. En het dubbele daarvan wijst, dacht ik, op het dubbele wat kenmerkend is voor onze bedeling. Namelijk, het wijst op eerst geboorterecht, wat in een dubbel deel inhoudt. Daar komt het ongeveer op neer. En dan staat er ook: die mijn woord hoort en gelooft, maar dat en, dat is natuurlijk namelijk. Hè. Wie mijn woord hoort, namelijk die gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. Er staat natuurlijk in die beide zinnen iets verschillends, maar in de praktijk is het hetzelfde. De eerste deel zegt: die mijn woord hoort. En het tweede deel zegt: die hoort naar degene die mij gezonden heeft. U merkt dat ik even de volgorde van de zin omdraai en dat ik voor geloven weer het woordje horen invul, maar dat gaat uiteraard over hetzelfde. Goedemiddag. Dus er staat: die mijn woord hoort, en in de tweede zin, als het de woorden wat omkeer staat, die hoort naar degene die mij gezonden heeft. Zodat er eerst staat: men moet luisteren naar mijn woord, en dan staat er: men moet luisteren naar het woord van de Vader. Men zou moeten geloven in het woord van de Zoon, en men zou moeten geloven in het woord van de Vader. Dat is wat er staat. Dat is de strekking in ieder geval van wat er staat. Ik heb alleen de volgorde van de woorden wat omgedraaid. Maar dat gaat er juist om, en we hebben dat in de voorgaande verzen gezien, dat daar geen verschil tussen bestaat. Wie in de Zoon gelooft, gelooft in de Vader. En wie in God gelooft, gelooft ook in mij, zegt de Heer. Dat staat in hoofdstuk 14 pas, vers 1. Maar het is allemaal hetzelfde. Men gelooft namelijk in het woord van God, namelijk in de Heer Jezus Christus, die het woord God is. En dan staat er van degene die dat doet, aan het einde van vers 24, die komt niet in de verdoemenis, of in het oordeel, wat hetzelfde is. Hij komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. De gedachte is dus dat degene die gelooft niet in het oordeel zal komen. En daarbij zouden we moeten denken aan in ieder geval het oordeel op de jongste dag. Dat kan moeilijk anders, omdat feitelijk pas het oordeel op de jongste dag de mogelijkheid in zich heeft dat men daar werkelijk veroordeeld wordt en dus in de verdoemenis komt. Eerder kan dat niet, omdat alle vorm van oordeel of van rechtspraak, zal ik maar zeggen, die eraan vooraf gaat bij eerdere gelegenheden, nooit een veroordeling inhoudt, maar altijd een beloning. Dat wil zeggen, bij de opname van de gemeente gaat het alleen over de gemeente. Bij de opstanding voor de 1000 jaren gaat het alleen over degene die de 1000 jaren ingaan. Dus gaat het alleen over gelovigen. Over hen die deel hebben dus aan opstanding van tussen de doden uit. Want zo heet het in de Bijbel, hè? Opstanding uit de doden. Zijn altijd gelovigen dus. Pas op de jongste dag, bij het laatste oordeel, zijn er niet alleen gelovigen, maar zijn er ook ongelovigen die voor de troon, de grote witte troon heet dat, het Openbaring 20, zullen verschijnen en die daadwerkelijk veroordeeld zullen worden en dus deel zullen hebben aan wat hier dan zo mooi vertaald is met de verdoemenis. Maar hier staat, wie gelooft komt niet in de verdoemenis. En let op de tijd waarin het werkwoord staat. En er staat, wie gelooft, er staat niet, wie gelooft zal niet in de verdoemenis komen. Dat is wel zo, maar er staat er niet. Maar er staat, wie gelooft komt niet in de verdoemenis. Er staat in de tegenwoordige tijd, de gedachte is dat het nu niet gebeurt. En er staat ook hoe het dan wel met zo iemand is. Er staat namelijk, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Niet, die zal uit de dood overgaan in het leven. Zo van, die zal ik nog eens opwekken of zoiets. Maar er staat dat het al zo is. En dat wil zeggen dat het betrekking heeft op de tegenwoordige tijd. Want wij die geloven, komen niet in het oordeel, zullen ook niet in het oordeel komen. Maar komen ook niet in het oordeel, ook nu niet, op geen enkele manier. Betekent tegelijkertijd dat we ook niet door de grote verdrukking gaan, omdat het ook als oordeel beschouwd zou moeten worden, eventueel. Op een bijzondere manier overigens. Maar goed, dat even terzijde. Maar er staat, maar die is uit de dood overgegaan in het leven. Zijn woorden die overeenkomen met wat later in de eerste Johannesbrief staat. Wie in de zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. En dit is de getuigenis dat ons God het eeuwig leven geschonken heeft. Tegenwoordige tijd, nu dus, dat is nu al gebeurd. Wij hebben dus als gelovigen al het leven ontvangen, omdat we deel hebben aan de opstanding van Christus. Als u nou heel erg wakker bent vanmorgen, zegt u, maar dit wordt toch gezegd door de Heer Jezus voordat hij stierf. En toen was het dus nog geen eeuwig leven. Ik zal u maar voorwezen. En dat is natuurlijk ook zo, maar er staat tegenover dat dit geschreven is... Niet gesproken misschien, maar geschreven is na de opstanding van Christus. En het is dus wel degelijk nieuwtestamentische waarheid. Het is niet voor niks het evangelie van Johannes. Waar er nog bij komt, maar dat is even een zijlijn. Waar er nog bij komt dat citaten in de Bijbel zelden of nooit letterlijke citaten zijn. Nou, ze zijn wel eens letterlijk. Maar dat is maar zelden het geval. Ik ken zo uit het hoofd maar één letterlijk citaat. Dat is het citaat in Galaten 3, waar Paulus zegt dat in Genesis staat dat de belofte was voor Abraham en zijn zaad. Gaat maar een letterlijk citaat van 4 woorden. Nou, dat is natuurlijk al gauw letterlijk, hè? Daar kun je moeilijk wat anders mee. Daar kan je niet veel mee doen, nee. Maar Abraham en zijn zaad, en dan staat de denker om, zaad is enkelvoud. Een argument wat ons in het Nederlands eigenlijk ontgaat, eerlijk gezegd, omdat wij het woord zaad in bijna altijd het enkelvoud gebruiken. Behalve bij Turkenburg vroeger, dat weet ik heel goed, want die kwam ook uit Bodegraven. Dat waren Turkenburg zaden. En dat weet je alleen als je veel met de spoorwegen reisde vroeger. Er stonden die borden stonden op de perrons, hè. Turkenburg zaden, maar de gedachte daarbij was ook niet dat ze zoveel losse zaadjes verkochten, maar de gedachte was dat ze diverse soorten zaad hadden. Alleen dan gebruiken wij het woord zaad in het meervoud. Dus het is een argument wat ons in het Nederlands ontgaat, maar er komt wel meer voor, hoor. In andere talen komen die dingen ook voor. Het is heel eigenaardig, schiet me nou zo te binnen, als we in Als we wilde dieren gezien hadden... en we zijn verteld in het Engels dat we leeuwen gezien hadden... hadden wij lions gezien. Maar als die Engelsen zelf vertellen wat ze gezien hadden... hadden ze lion gezien. Enkelvoud. Maar ook al hadden ze een hele troep gezien, hè. Dat maakt niks uit. Die hielden vast aan een enkelvoud... terwijl het duidelijk meerdere dieren waren. Maar dat is gewoon de wijze van uitdrukken. En wij gebruiken weer... in dit geval bij zaad weer een enkelvoud... terwijl we wel degelijk een meervoud eigenlijk bedoelen. Dat zegt ons dus niet zoveel. Maar dat even terzijde. Waar het om gaat is dat citaten in de Bijbel... zelden of nooit letterlijke citaten zijn... want niet de exact uitgesproken woorden zijn belangrijk... dat is ook zo... maar de exacte gedachte is belangrijk. En de exacte gedachte kan op zeer verschillende manieren uitgedrukt worden... En dat zult u ook zien, daarom zeg ik het ook, dat zult u ook zien, want in het Nieuwe Testament wordt natuurlijk tamelijk hevig verwezen naar het Oude Testament. En er worden schriftplaatsen daaruit aangehaald, maar u zult daarbij nooit een letterlijk citaat vinden. En dat het niet letterlijk is, dat komt heus niet alleen doordat er diverse vertalingen tussenin zitten, maar het is echt omdat het ook nooit de bedoeling is. De bedoeling is altijd om de gedachte als zodanig weer te geven. En dan kan het dus best zijn dat de Heer Jezus spreekt over dat wat in de toekomst na zijn opstanding zou gebeuren, dus in de toekomende tijd, terwijl als het in die toekomende tijd aangehaald wordt later, als die tijd dan gekomen is, zal ik maar zeggen, dat dan het citaat ineens in de tegenwoordige tijd staat. Dat kan heel goed. Zullen we er nou niet mee bezighouden om dat te laten zien, maar er zijn talloze voorbeelden van. Nou goed, zo heb je bijvoorbeeld een belangrijk voorbeeld van niet letterlijk citeren, is bijvoorbeeld dat in Joël staat, het zal zijn in de laatste dagen, terwijl als het aangehaald wordt, wordt er gezegd, het zal zijn na die tijd of na die dagen. En een citaat in Handelingen 15 over profetie. Ik meen uit, is het niet uit Micha, geloof wel, de druk zo gauw niet toe. Daar staat er ook van, het zal zijn in de laatste dagen, dan zal ik zus en zus en zo. En als geciteerd wordt, dan zegt Jacobus, ja, er staat toch, na die dagen zal ik Israël verzamelen, de vervallen hut van David weder oprichten enzovoorts. Maar of het nou is in de laatste dagen of na die dagen... Dat maakt in de praktijk natuurlijk niks uit, want die beide uitdrukkingen kunnen in de praktijk hetzelfde betekenen. Het hoeft niet, maar het kan wel. En het punt is natuurlijk dat als je die verschillende uitspraken bij elkaar optelt, waarvan je weet dat ze dezelfde betekenis moeten hebben, dan verklaren ze elkaar. En dat is natuurlijk ook altijd de bedoeling. Nou goed, dat allemaal even terzijde. Ik lees dus nog een keer vers 24. Daar staat, voorwaar zeg ik u. Tweemaal voorwaar zeg, zelfs. Hè? Voorwaar zeg ik u. Die mijn woord hoort en gelooft die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dat is drie keer tegenwoordige tijd, dus dat kan niet missen. En vers 25 doet het nog eens over en zegt, voorwaar zeg ik u. De ure komt en is nu, die is nu aan het komen dus. Men leeft in de tijd waarin dat aanbreekt. De overgangstijd zou je kunnen zeggen, zo zouden wij dat dan noemen. De overgang van het oude naar het nieuwe verbond feitelijk. Maar in ieder geval binnen die generatie. De uren komt en is nu wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de Vader het leven in zichzelf heeft in zichzelf. Alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat het hierbij niet gaat om een lichamelijke opstanding en niet meteen over de jongste dag. Dat mogen blijken uit dat er staat dat de doden de stem des Zoons van God zullen horen en die ze gehoord hebben zullen leven. En dat gehoord hebben, dat is de uitdrukking die feitelijk in vers 24 gebruikt wordt en daar verklaard wordt. En er wordt gezegd dat het betekent geloven. En je mag aannemen dat tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dit vers, vers 25, dat horen nog steeds dezelfde betekenis heeft, namelijk van geloven. Er staat trouwens ook uitdrukkelijk bij, die ze gehoord hebben, zullen leven. Het impliceert dat erbij zijn die het niet horen. En op de jongste dag ligt die situatie anders, maar dat wordt niet beschreven in vers 25, maar in vers 28. Want in vers 28 staat... De uren komt in de welke allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen. Zullen horen, dat wordt de toekomst dus. En dat gaat uiteraard Vers 28 en 29 gaat uiteraard over de gebeurtenissen op de jongste dag. Maar in onze dagen is het zo dat vers 24 en vers 25 worden toegepast. Vers 24 en 25 hangen aan elkaar. Beide teksten beginnen met het dubbele voorwaar. Beide teksten spreken over het horen van het woord Gods. Bij vers 24 zou je nog even kunnen denken aan lichamelijke opstanding, maar dan krijg je wel problemen. Maar uit vers 25 blijkt in ieder geval zonneklaar dat het niet in de eerste plaats gaat om een lichamelijke opstanding, maar dat het erom gaat dat men eeuwig leven ontvangt, gewoon door wat wij dan noemen wedergeboorte. Dat wil zeggen, men gelooft en ontvangt met het woord. Tezamen met het woord wat men gelooft, ontvangt men nieuw leven, want het woord van God is nou eenmaal leven. Daar gaat het dus om leven. Een opstanding in de geestelijke betekenis van het woord. Dat op zich lijkt misschien wat vreemd en niet voor de hand te liggen, maar het ligt wel degelijk voor de hand, omdat in het Johannesevangelie nou eenmaal alle dingen die daar gebeuren en ook alle woorden die gesproken worden meteen hoger worden toegepast. En daarom krijg je ook steeds die discussies en die tamelijk onbenullige gesprekken, omdat als de Heer spreekt, hij meteen denkt aan hogere dingen en daar feitelijk ook naar verwijst, terwijl de omstanders die er naar luisteren niet aan die hogere dingen denken, maar ze meteen alles op zichzelf en op de zienlijke dingen toepassen. Vandaar het onbegrip wat er steeds is. Heel het Johannesevangelie door is dat zo. En dat is allemaal te verklaren bovendien nog uit de aanhef van dit Bijbelboek, waar immers gesproken wordt over het woord, maar er wordt bijgezet, denk erom, dat woord is God. Zodat ook als de Heer Jezus spreekt, gaat het niet primair om aardse en zienlijke dingen, maar gaat het in de eerste plaats eigenlijk om de hogere dingen. Pas daarna, want het vloeit eruit voort, pas daarna wordt er gesproken over aardse dingen. Dat wij dus bij vers 24 en 25 in de eerste plaats denken aan de lichamelijke opstanding, dat ligt voor de hand dat we dat doen. En toch is dat niet het eerste, niet het belangrijkste en vandaar dan ook het dubbele voorwaar. Dat betekent, let er nou eens even goed op, hè. Let goed op wat ik nu zeg. Er is dus iets mee en dat betekent dat we inderdaad zouden moeten letten op de geestelijke betekenis van de uitdrukkingen. Dus, die mijn woord hoort, nog eens vers 24. Kortom, die gelooft in hem die mij gezonden heeft. Wie zijn woord ontvangt, die heeft, omdat hij dat woord dan heeft, die heeft het eeuwige leven. En dus komt hij niet in de verdoemenis, maar hij is uit de dood overgegaan in het leven. Hij heeft meteen het leven ontvangen. Met het woord ontvangt men het leven, want in het woord is het leven. Of het woord is het leven, want zo staat het gewoon in hoofdstuk 1. En vers 25 zegt precies hetzelfde. De uren komt, het is namelijk aangebroken, dat is nu. De uren komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. Daarbij denken wij dus in de eerste plaats aan de geestelijke betekenis daarvan. Namelijk dat wij die dood zijn door de misdaden en de zonden enzovoorts, het woord van de, of de stem van de Zoon van God horen en daardoor leven ontvangen. En als we dan per se aan lichamelijke opstanding willen denken, dan mag dat wel, maar dan zou je dat ook enkel en uitsluitend even op de gemeente moeten toepassen, want in tweede instantie is het vers alleen maar van toepassing te brengen op de opname van de gemeente. Meer niet. En dan geldt het dus nog niet eens voor alle gelovigen die gestorven zijn. Bedoel ik maar, hè? Er staat immers, de uur komt wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben, die stem van de Zoon van God, die zullen leven. Ja, maar als het over de jongste dag gaat, zullen alle opstaan. Dat is vers 28 en 29, dus daar gaat het niet over. Dan kan het alleen nog maar gaan over de opname van de gemeente. En dan betekent het dat weliswaar bij die gelegenheid de gelovigen van onze bedeling opstaan, maar de gelovigen van voorgaande bedelingen niet. En als u zegt, ja, maar zo staat het er toch niet, dan zeg ik, nou, dan blijft er alleen nog maar over om het vers toe te passen op de geestelijke manier, namelijk in de zin van het de mens nu levend in deze oude schepping dood is vanwege de zonden en de misdaden van God gescheiden is. Hij hoort het evangelie en ontvangt daardoor eeuwig leven. Dat is wat ik probeer te zeggen. Dat is eigenlijk de enige toepassing die volledig recht doet aan alles wat er in het vers staat. En alle andere toepassingen vloeien daaruit voort, maar die zijn niet 100% in overeenstemming met wat het vers letterlijk zegt. En daar gaat het om. Ik weet dat het een kwestie is van nauwkeurig lezen, maar dat zouden we toch moeten doen, zeker als een vers begint met voorwaar, voorwaar. Goed. Dan ga ik verder. Want het gaat er niet zozeer om over wie of wat, wie erop staat en hoe dat gebeurt allemaal. Dat is allemaal het punt niet. Het gaat er alleen maar om dat het gebeurt en dat daar de mogelijkheid is dat degene die het woord of woord Gods hoort, kortom, dat de mogelijkheid is dat degene die de stem van de Zoon van God hoort, wat hetzelfde is, inderdaad leven en zelfs nieuw leven ontvangt. Daar zijn wij waarschijnlijk, hopelijk, aan gewend, aan die gedachte. Maar niettemin is het zo dat in de dagen waarin deze dingen gesproken worden, dat helemaal niet zo voor de hand liggend was. Want juist het ontvangen van dat nieuwe leven op deze manier, door het woord Gods, was eigenlijk zo'n beetje, lag op de grens van dat wat geopenbaard was en dat wat verborgen was. Lag dus niet zo erg voor de hand, want daar hebben we het al eens over gehad. Hè. Alles wat verband houdt rechtstreeks met de opstanding van Christus en wat er verder volgt, consequenties daarvan, was in het Oude Testament verborgen en dus in ieder geval niet algemeen bekend. Mag dan bij sommigen bekend geweest zijn, maar het was zeker niet algemeen bekend. En dus wordt dat hier toegelicht in vers 26. En vers 26 werpt dan ook nieuw licht alsnog op de voorgaande verzen. Het beklemtoont namelijk dat het niet gaat om hoe of wat, maar het gaat erom dat het gebeurt. Er staat dan ook, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de Zoon, den Zoon, hè, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Het punt is dat de natuurlijke mens geen leven heeft in zichzelf. Dat weten we niet, dat leren we niet op school en dat soort dingen meer. Maar dat is wel zo. Ik weet niet of je er wel eens over nagedacht hebt hoe dat zit. Ik vind het altijd wat vermakelijk. Ik steek er tegenwoordig maar gewoon de gek mee, dat is het makkelijkste. Hè? Men zoekt namelijk naar waar het leven vandaan komt. Hoe het komt dat de mens leeft en wat het is waardoor dat leven dan verdwijnt. Wat is dat eigenlijk, dat leven? Men spreekt dan prompt over het geheim van het leven. Want dan is men meteen geëxcuseerd dat men het niet vinden kan, hè? Het moet geheim blijven, het geheim van het leven. Nou, ik ben ervan overtuigd dat je het geheim van het leven in de mens niet vindt. Want de mens heeft geen leven in zichzelf. Dat laat zich ook eenvoudig verklaren. Want, zal ik nog eens een keer gaan tekenen? Oh, staat er nog wel aardig. Ja, staat er nog wel aardig. De mens namelijk, zal ik hierna schrijven, zo. De mens namelijk is aan de buitenkant een lichaam. Maakt deel uit van de vier, de zienlijke wereld. De vergankelijke wereld, want vier staat voor weliswaar zienlijke dingen, maar juist en vooral vergankelijke dingen. Weet u wel, een vier is in het Hebreeuws een dalet, zo heet dat. En een dalet is een deur. En als er iets spreekt over vergankelijke dingen, is dat een deur waar je door moet. Vergaan, gaan van het een naar het ander. Vergankelijkheid dus, hè. Ik kan het natuurlijk wel veel uitgebreider uitleggen, maar dat doe ik nou niet. Dus een lichaam, maar dat is alleen de verpakking, puur de buitenkant. De mens in wezen is feitelijk ziel, zo heet de mens. Eigenlijk moet je daar een cirkel bij trekken. Het zijn allemaal concentrische cirkels. Dit is de buitenste cirkel, die vier. En dan een drie zit daar net binnenin. Eigenlijk is de vier, neem maar een ei. De vier is de harde kalk, schaal van thee. En die verbreekt, dat weet u. Niet alle eieren hebben trouwens zo'n, ja, kippeieren wel, geloof ik. Maar niet alle eieren hebben zo'n harde schaal. Er zijn ook, er bestaan ook eieren in de natuur die dat niet hebben. Het hoeft er ook niet te zijn. Een mens blijft ook een mens als het lichaam er niet is. Puur het lichaam niet, daar is hij niet van afhankelijk, dat is het niet. Want de mens is niet een lichaam, de mens is een ziel. Dat is het belangrijkste. Want ook als je de harde schaal van het ei weghaalt, heb je nog steeds een ei. Er zit wel een dun vlies onder, maar dat maakt nou niet uit. Het gaat erom, het blijft gewoon wat het is. Nou, de mens is een ziel. Alleen ziel en lichaam horen direct bij elkaar. Het is in de praktijk van het leven bovendien hetzelfde. Want ik zal het wel eens verteld hebben. Een ziel is niet iets onstoffelijks hoor. De ziel is gewoon de mens. Zeg maar. Lichaam is eigenlijk. Het komt het meest overeen met de huid. Puur enkel en alleen de buitenkant. De mens, zoals hij in de wereld bestaat, is een ziel, dat kan ik niet missen. God formeerde, ik citeer uit het hoofd, iedereen kent die tekst langzaam. God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem, zodat de mens stof is. En God blies daarin. En dan staat er, en niet en alzo ontving de mens een ziel, maar alzo werd de mens een ziel. Want wat hij ontving, was niet ziel, hij werd een ziel. Of hij was een ziel, God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem, en God blies in hem, en alzo werd de mens niet een levende ziel, alsof hij daarvoor geen ziel geweest zou zijn, maar alzo werd de mens een levende ziel. Want God blies in hem, staat er ook uitdrukkelijk, is de vertaling maar, God blies in hem de geest des levens, en alzo werd de mens een levende ziel. De twee keer leven legt vanzelfsprekend de nadruk op leven. God formeerde de mens uit stof van de aardbodem, was dode stof, en God blies in hem, en alzo werd de mens een levende ziel. Maar de mens is dus een ziel, en de ziel is geformeerd uit de stof van de aardbodem. Kan niet missen. Later wordt het Adam gezegd: stof zijt gij, en tot stof zult ge wederkeren. Niet uw lichaam is stof en zal tot stof wederkeren. Stof zijt gij, en tot stof zult ge wederkeren. Dus de mens zelf. De mens is ziel en hij is een levende ziel, omdat God daarin blies, geest. Maar let op, dat is een woord wat niet al te vaak voorkomt. Dat woord geest in de grondtekst althans. Want het normale woord voor geest, in het algemeen, is ruach. Maar wat God in de mens blies was nesjama. Zo heet dat. Nesjama, en beide woorden vertaald men met geest. En als men toch onderscheid wil maken, in de Statenvertaling gebeurt het ook, dan vertaalt men nesjama gewoonlijk met adem. Als het even kan, vertaalt men het met adem. En zo staat het geloof ik ook in Genesis. Hè? En God blies in hem de adem, zo staat het geloof ik. Hè? De adem, maakt me niet uit trouwens. De adem des levens. Maar het maakt niet uit, adem en geest zijn synonieme begrippen. En ook het woord ruach wordt met adem vertaald. En neshima wordt met geest vertaald. En neshima vertaalt men soms met ziel. En dat komt gewoon omdat de vertalers zelf niet weten waar het werkelijk over gaat. Dat is het probleem. Nee, dat is ook een moeilijk probleem. Wat is het eigenlijk? Hè? Dat vereist wel even wat aandacht en studie. Waar het om gaat is dit. Dat is het begrip ruach. Normaal wordt voor geest, ook voor de geest van God, Ruach Elohim, en ook voor de Heilige Geest. Dat begrip Ruach staat voor de geestelijke, de onzienlijke krachten en activiteiten. Dat wil zeggen, een mens die denkt, houdt zich bezig met geestelijke activiteit, en dat woord Ruach bij. Ruach is eigenlijk, ik neem altijd het voorbeeld van de computer op risico dat men het dan nog niet begrijpt. Maar ruach is eigenlijk al datgene waarmee je de computer laat. Dat wil zeggen, alles wat je aan flopjes indouwt, de informatie daarop zal ik maar zeggen, alles wat je op je harde schijf zet of wat dan ook maar. Alle informatie, alle data en alle programmatuur, dat is allemaal ruach. Al het geheugen in de mens, alles wat hij weet en ook zijn vermogen om het te verwerken en de verwerking zelf en het resultaat daarvan, dat is allemaal ruach. Vandaar dat de mens, toen hij geschapen werd, dat bij die gelegenheid helemaal niet over ruach gesproken wordt. Want dan wordt gewoon de hardware geformeerd uit de stof, de aardbodem. En verder is het ding nog volkomen leeg, dat moest pas later komen. Want daarna, toen Adam leefde, begon hij informatie te verzamelen en te verwerken enzovoorts. Dingen namen te geven, dat is het eigenlijk, hè. Moet je lang over nadenken, maar dat is zo, hè. Dingen namen geven wil gewoon zeggen, informatie tot je nemen, verwerken en plaatsen en verbanden leggen enzovoort. En daar ontstaat ruach. Ruach is namelijk dat wat tijdens het leven van de mens ontstaat. Als het kind in de wieg ligt, is er geen ruach.
Maar die moet opgeladen worden.
Bijvoorbeeld, ja. Maar kijk, dat is niet het leven zelf. Want je kunt je computer geladen hebben met alle informatie, alle data en programmatuur enzovoort. Een mooie computer, alles zit erop en aan. Maar als de stekker niet in stopcontact steekt, zit, dan doet hij niks. Dan werden wij gebeld. Meneer, de televisie doet het niet, wil die komen kijken. De eerste was altijd, mevrouw, zit de stekker wel in stopcontact. was altijd een mevrouw, dat kan dat doet er nou niet toe, maar... Mevrouw. Ja? Zit de stekker wel een stopcontact? Natuurlijk zit hij een stopcontact. Ik kwam hier, zat hij er niet in. Hadden ze afgestoft, weet je wel. En dan, of de werkster had dat gedaan. Meestal hadden ze dan een werkster. Nou, dat doet er niet toe, maar die had dan waarschijnlijk de stekker uit de stopcontact gesteld. Allemaal alles meegemaakt. Nou, doet er niet toe. Maar waar het om gaat is dat het ding pas werkt als die stekker er is, als spanning, leven wordt toegevoerd. Maar dat zit nooit in het ding zelf, dat komt uit de muur. Of dat komt via een kabeltje, of via een koperen lijn. Nou goed, ik zal er niet verder over praten. Maar dat wordt van buitenaf toegevoerd. En zo is het met de mens. God formeert de mens. Ziel en lichaam als één geheel, zal ik dan maar zeggen, uit de stof van de aardbodem. Hij blies in hem nesjamaar, al zo werd de mens levende ziel. Zodat je ziet dat het leven en het beginsel van het leven, de bron van het leven, is dat nesjamaar. Dat is het levensbeginsel. Waarna het praktische leven, de levenswandel, het doen en laten van de mens ontstaat. En bij die praktische levenswandel ontstaat inderdaad ruach, geest. Maar dat is niet het levensbeginsel, maar de praktische uitwerking daarvan. En het punt is dat het begrip Neshama in feite, want het is een uitzondering, maar daar ga ik nou niet op in. Maar dat begrip Neshama blijft in feite in de Bijbel altijd enkelvoud. Dat wil zeggen, die Neshama wordt weliswaar genoemd de Neshama van de mens. In Spreuken. Maar er staat dan toch in die tekst Neshama van de mens. Men vertaalt het woord dan met ziel in de Statenvertaling. Grote misser. De Neshama van de mens is een lamp des Heren. Staat er daar. Doorzoekende alle binnenkameren des buiks. De gedachte is gewoon dat het leven van de mens, het levensbeginsel wat hij ontvangen heeft, dat geeft terecht tegelijkertijd licht in de mens. En het beschrijft dan vervolgens de functie van wat elders dan genoemd wordt, het geweten. Maar het punt is dat Neshama weliswaar vertaald kan worden met geest, maar het is dan niet zozeer de geest van de mens, het is de geest van God. Niet in de zin van Gods geest, de Heilige Geest enzovoorts, Gods werkbare kracht en dat soort dingen meer. Nee, in de zin van Gods levensbeginsel, de kracht van Gods leven. We hebben daar geen ander woord voor en dat geeft de vertalers zoveel problemen. En omdat de vertalers het verschil niet kennen tussen geest en ziel, vanwege hun Griekse opleiding, want de Grieken kennen dat verschil niet, houden ze die woorden ook niet uit elkaar en gooien ze door elkaar heen. Omdat ze denken dat het toch hetzelfde is. En in de Nederlandse omgangstaal is dat ook hetzelfde. Ja, kan het ook niet helpen. Maar in de Bijbel is het niet hetzelfde en daar gaat het maar om. De gedachte is dan dat als je praat over de mens, dan spreek je over zijn buitenkant, dat is zijn ziel. En zijn binnenkant, de inwendige mens, dat heet altijd ruach in het Hebreeuws, dan wel pneuma in het Grieks. Maar nog verder naar binnen vinden we eigenlijk Neshama, dat is het levensbeginsel. Maar dat is niet van de mens zelf, maar dat blijft altijd van God. Dat heeft God in hem geblazen. Vergelijk het maar met adem dus, want zo staat het in Genesis 2. Vergelijk het maar met adem. Maar God heeft het in hem geblazen, aan hem gegeven, maar het blijft altijd van God. Nooit van de mens. En daarom kan de mens het ook niet uitdelen. Hij heeft niet leven in zichzelf. Hij raakt het ook weer kwijt. Het is niet van hem. En datzelfde geldt trouwens voor de gehele schepping. De slotverrekening, ik zal het maar eens even vlug vertellen. De slotverrekening is de hele schepping eigenlijk ook maar een ballon die door God werd opgeblazen. Er werd lucht ingeblazen of zoiets. Nou ja, een uitspansel heet dat. Maar ik vergeleek meteen met de ballon. Er is lucht ingeblazen. Die houdt het ding op spanning, houdt het ding op druk, blijft daardoor bestaan. Want hij houdt alle dingen in stand. Door zijn woord, staat er, door het woord zijn de kracht, de Colossense, staat dat. Dat betekent dat die druk erop blijft, hij blijft er als het ware op blazen. En dat zijn eigen leven blaast hij daarbij erin. Maar dat is niet het leven van de schepping zelf. Het is het leven van God. En zodra die druk eraf gaat en die kracht verdwijnt, dus de geest verdwijnt, voor mij met Neshima verdwijnt, dan verdwijnt het uitspansel als zodanig en dan stort de hele schepping in elkaar. Dan loopt de ballon leeg. Zo zit het. En bij gelegenheid liet hij hem vollopen met water. Maar dat is weer een ander verhaal. Nee, weet je waarom ik op dat beeld kom? Omdat mijn broer kwam aanzetten met zo'n mooie ballon. Heb je hem gezien? Met zo'n mooie, ballon. Die hangt in bijna elk reisbureau een ballon als globe. En ik geloof dat er dan een KLM-vaantje ook nog binnenin zit. Dus reclamemateriaal van de KLM. Dat hangt in alle reisbureaus. Ik heb het al tijden zien hangen. Zo langs liep of zo. Ja, zo is het ongeveer. Zo is het ongeveer. Hij zou alleen nog binnenste buiten moeten gekeerd worden. Dan zijn we er. En dat dacht mijn broer dus ook, Han. Maar die ritselde er ergens in. En dat betekent dat iedereen bietste. Ja. Is dat zo? Nee, hij heeft hem netjes gevraagd. Joh, geef me dat ding mee. En hij heeft het ding geopereerd, mesje erin gezet enzovoort. Een en ander aan gerommeld. Ook geritseld. En binnenste buiten gekeerd. En nou ligt er in het centrum dus een schitterende globe, zoals je er echt uit moet zien. Hè? Eentje maar. Maar helaas, kan ze niet verkopen. Mensen vragen allemaal, kan ik er niet één krijgen? Waar haal je die vandaan? Ja, dat moet je zelf maken. Dat is een beetje duur. Er was een broeder die zei, we kunnen kopen. Zeg, dat weet ik niet. Dus is niet aan te komen. Is echt niet te koop. En toen zei ik zo tegen hem, zeg maar, als het ding 50 gulden had moeten kosten, had ik het ervoor gegeven. Hij zei, dat is mij ook wel waard. Ja. Dus als u nou nog op een handeltje uit bent, dan koopt u 1000 van die ballonnen. Als u ze tenminste krijgen kunt, snijdt ze open, keert ze binnenste buiten, plakt het vertiel er weer in, blaast ze weer op. En dat is het beste handel. Dan heeft u dat ook weer. Ik hou me aanbevolen. Je kunt ze bij ons afzetten. Maar zo ongeveer ziet dat eruit. Dat wil zeggen, het leven wordt er als het ware ingeblazen. Ik neem het maar als voorbeeld, want zo geldt het voor de hele schepping ook. Maar zo geldt het voor de mens ook. Maar dat leven is er wel in, maar het is niet van de schepping. Daar gaat het maar om. Het leven is ook wel in de mens. God blies het erin als het ware, nou leeft de mens. Maar het leven is niet van de mens zelf. Je moet erbij bedenken dat hier weliswaar staat, alzo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Maar in zichzelf, dat woordje in het Grieks, wil niet zeggen dat het zich bevindt te midden van iets anders. Want het woord in, als het uit het Grieks vertaald wordt, heeft een andere betekenis dan het woord, het Nederlandse woordje in. In het Grieks betekent dat er een nauwe verwantschap bestaat. Dat het onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Zoals wij in Christus zijn en Christus in ons is. Zo hoort het bij elkaar. Zoals bijvoorbeeld ook in Hebreeën staat, vind ik altijd een mooi voorbeeld. Van de bloeiende staf van Aaron en de kruik met manna. Daar staat, en de wierookvat, daar staat van, die waren in de ark des verbonds. Staat er. Het is perfect vertaald, zo staat het er ook in de grondtekst. En toch is het in het Nederlands dan ineens niet meer waar. Want die voorwerpen stonden niet in de ark des verbonds in de zin van onder het deksel. Maar ze stonden ernaast. Er staat ook uitdrukkelijk in de Bijbel op een andere plaats dat zich in de ark des verbonds niets anders bevond dan alleen de twee stenen tafelen. En toch staat in Hebreeën, in de ark bevonden zich twee stenen tafelen, bloeiende staf van Aaron, kruidje met manna. Maar als je dit Nederlands zegt, is het niet waar. Vertaal je het weer terug naar het Grieks, is het perfect, toch precies. Maar dat betekent dat die dingen onlosmakelijk bij elkaar horen. Waar de ark was, daar waren ook de twee stenen tafelen. Inderdaad, erin, onder de deksel. En de kruik met manna, inderdaad, stond er vlak naast. En de bloeiende staf van Aaron, die lag ervoor. Klopt precies, hoort allemaal bij elkaar. En als hier dus staat, de Vader heeft het leven in zichzelf, dan betekent dat dat het leven ook onlosmakelijk van hem is en blijft. En van de mens staat dat de mens niet het leven heeft in zichzelf. Dat wil zeggen, hij kan er wel over beschikken. Het is hem op een of andere wijze ter beschikking gesteld, maar het is niet zijn eigendom en hij raakt het dan ook weer kwijt. En alleen van God en daarmee ook van zijn zoon staat dat zij het leven hebben in zichzelf. Het is van hen, het is onlosmakelijk aan hen verbonden. Zij zijn dus ook onvergankelijk en eeuwig en onveranderlijk en hoe het allemaal maar heten mag. Dat kun je van de mens niet zeggen. En daarom is het mogelijk dat zoals de Vader, oftewel zoals God ooit zijn leven meedeelde aan de schepping, hij blies de ballon op. Of zoals hij zijn leven meedeelde aan Adam. Hij blies Adam op, hoor ik dat zeggen? Nee. Hij blies zijn adem in zijn neusgaten, staat er dan. Zo is God ook in staat om de mens die zijn woord in zich opneemt, en dus zijn adem in zich opneemt, alsnog eeuwig onvergankelijk leven te geven. Want wat daarbij gebeurt, is dat die mens inderdaad onlosmakelijk verbonden wordt met de levende God. Want wij zijn vervolgens in Christus, en aangezien Christus het leven heeft in zichzelf, hebben wij dus inderdaad ook het leven in onszelf gekregen. Alleen moet er wel bij gezegd worden, dat leven is Christus. Dat leven is de goddelijke natuur. Dat leven is Gods geest, of hoe dat maar heten mag. Maar dan praten we inderdaad over wedergeboorte. En dat is waarover hier gesproken wordt. Vers 26, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Vanwege de overeenkomst tussen Vader en Zoon. En dus is die Zoon machtig om de doden op te wekken. Dat was hiervoor al gezegd. Maar bovendien, eens even kijken. Dat was al gezegd in vers 21. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. En dan vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar al het oordeel heeft hij de Zoon gegeven. De gedachte is dan, God wekt de doden op via of in de Zoon. De vraag is dan vervolgens, waarom zou hij dat doen? En het antwoord is, vanwege het oordeel. De doden worden namelijk opgewekt om geoordeeld te worden. Om een eindafrekening te houden. En dat is waar dan ook op teruggekomen wordt in vers 26 en 27. Want vers 26 hoort eigenlijk naast vers 21. Loopt volledig parallel. En vers 27 hoort naast vers 22, dat loopt ook parallel. De eerste twee versen spreken over opstanding en de andere twee versen spreken over het gevolg daarvan, of de reden daarvoor, namelijk het houden van gericht, oftewel het houden van het oordeel. En dat staat dan ook in vers 27, namelijk, hij heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Want de Vader heeft al het oordeel, zegt vers 22, aan de Zoon gegeven. Ik weet niet of ik het hier gezegd heb, maar anders doe ik het nou nog een keer. Ook als op de jongste dag de grote witte troon staat opgericht en men ziet daar iemand op zitten. Stel dat men daar iemand op ziet zitten, en daar moeten we natuurlijk wel van uitgaan, dan zit daarop de Heer Jezus Christus. Ook al is het dan van mijn part 100 keer de grote witte troon van God, waar de mens voor God verschijnt. Niettemin, als er iemand zichtbaar op de troon zit, is dat uiteraard de Heer Jezus zelf. Want al het oordeel is door de Vader aan de Zoon gegeven. Kortom, vers 27, hij heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. En dan staat er weer wat nieuws bij, want zo gaat het bij Johannes altijd. Hè? Hij herhaalt steeds, maar bij elke herhaling wordt er weer een nieuwe gedachte toegevoegd. En die nieuwe gedachte wordt vervolgens weer uitgewerkt, dikwijls. Dat vinden we hier dan ook. Want er staat, hij heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. En dan staat er, omdat hij des mensen zoon is. Want het aardige is natuurlijk dat Adam, van Adam gezegd werd, althans in eerste instantie werd er van Adam gezegd, dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. En degene die de aarde onderwerpt en daarover heerst, is natuurlijk ook gegeven om gericht te houden. Want als je niet kunt gericht houden, dan kun je ook niet heersen. Dat is niet te doen. Dus het hoort bij elkaar. En als hier staat, al het oordeel is aan de Zoon gegeven en de Zoon zal dus gericht houden, dan vraag je je af, maar hoe zit het dan met Adam? Want hij zou toch de aarde onderwerpen en daarover heersen, dan wel zijn erfgenaam, want hij is nu eenmaal gestorven, dus er moet de erfgenaam even gevonden worden. Dan staat er gewoon achter, omdat hij de erfgenaam van Adam is, dat staat er letterlijk. Want de Zoon betekent altijd de erfgenaam en de mens is gewoon Ha-Adam, als het Hebreeuws zou zijn. Het is niet Hebreeuws, het is Grieks. Maar dat doet er nou niet toe. Betekent gewoon dat hier gesproken wordt over de erfgenaam van Adam. En omdat de Zoon van God uit vers 26 bovendien de Zoon van Adam is in vers 27, is hem al het oordeel gegeven en zal aan hem onderworpen worden alles, alle dingen, Het heelal betekent dat gewoon, hè, in Efeze 1. Alle dingen, namelijk beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Als zoon van God heeft hij in ieder geval macht over de hemelse dingen, dat lijkt me vanzelfsprekend. En als zoon des mensen werd hem gegeven alle macht op aarde. En omdat hij beide is, komen deze beide werelden, om zo te zeggen, deze beide dingen bij elkaar. Dat is trouwens een heel oud principe. Ik weet, het bestaat geloof ik langzamerhand niet meer. Maar we hebben nog eens een keer een King William gehad hier. Hè? Nee, hij heette gewoon Willem. Willem. Maar hij werd William vanwege huwelijk en dat soort dingen meer. Want het is sinds onheugelijke tijden gebruikelijk geweest om de diverse koninklijke families die er zijn door huwelijk aan elkaar te verbinden, omdat de erfgenaam die daaruit zou voortkomen dan beide erfenissen, zowel van vader als moederszijde, aan elkaar zou voegen. Hij zou ze namelijk beide krijgen en dus worden ze aan elkaar gekoppeld en is de werelgrens verdwenen. En als het is natuurlijk een aardige gedachte, maar het is wel de werking van Satan, laat ik dat er even bij vertellen, want dat was natuurlijk toch de manier om alle grenzen tussen de volkeren te laten vervagen en alle volkeren tot eenheid te maken, alle mensen weer een broeder. Dat is altijd in het Duits, dat is een broer. Ik kom altijd in het Duits terug. Alle mensen weer een broeder, dat zou je gedacht zijn. Hè? Alle kinderen van God worden broeders. Of alle mensen, dat zijn uiteindelijk alle levende mensen wel. Maar zou je gedacht zijn, hoeveel er niet bij horen. Maar waar het om gaat is dit, dat het altijd de werking van Satan geweest is om de wereld tot eenheid te maken. En een van de methoden daarvoor was het voeren van oorlog uiteraard. En een van de andere methoden was die van het huwelijk. En in de praktijk, nee, zou ik niet zeggen. Nee? Kun je niet raden? Vraag straks maar eens. Nee, zou ik niet zeggen. Waar het om gaat is dat inderdaad hemel en aarde die van elkaar gescheiden zijn. En dus dat God en de mens die van elkaar gescheiden zijn, want daar komt het in de praktijk ook op neer, tot eenheid gemaakt zouden worden door één erfgenaam, een gemeenschappelijke erfgenaam, die zoon van God en zoon des mensen zou zijn. Want nou denk ik even aan de Hebreeënbrief, het werd hoog tijd, hè? Vanuit het Johannes evangelie, het werd hoog tijd om aan Hebreeën te denken weer eens. In de Hebreeënbrief wordt gesproken over de hoge priester, de middelaar van het nieuwe verbond dus, de middelaar, de verzoener, waarvan gezegd wordt dat hij uit de mens genomen wordt, Hebreeën 5, de eerste verse, hij wordt genomen uit de mens en gesteld bij God. Nou, een mens die bij God gesteld wordt, kan eigenlijk niet. Dus aan een fatsoenlijke hoge priester komen wij niet. Maar God heeft er toch voor gezorgd, doordat hij zelf mens werd, via de Heer Jezus uiteraard. En die mens was uiteraard wel degelijk in staat om een positie aan te nemen voor het aangezicht Gods. Omdat hij zoon van God was. Maar omdat hij aan de andere kant ook zoon des mensen was, was hij de ideale figuur om inderdaad de mensheid bij God te vertegenwoordigen. Ik bedoel ook dit, niet alleen omdat hij mens was, kon hij dat doen, maar meer in bijzonder ook omdat hij de zoon van de mens was. Ik heb het vaker gezegd, hè? Des mensen is heus een enkel fout. Hè? Het is een tweede naamvalsvorm van het woord mens. Des mensen betekent van de enkelvoud mens. En de mens is Adam, zodat zoon des mensen niet hetzelfde is als een mens, maar het betekent juist de mens, bij uitstek de erfgenaam van de troon van Adam. En God heeft het zo geregeld dat de Heer Jezus geboren zou worden als de lijnrechte erfgenaam van Adam en Noach, niet te vergeten, en Abraham en David. En daarom de grote erfgenaam van Adam en dus degene die juridisch het recht had om de aarde aan zich te onderwerpen en daarover te heersen. En hij was er ook toe in staat omdat hij de zoon van God was. Maar hij is ook de ideale figuur om de mensheid bij God te vertegenwoordigen en dus de goede ambassadeur, middelaar te zijn van de mensen en tussen God en de mensen, omdat hij de zoon van God was. Precies hetzelfde. Die twee dingen gaan samen. En wanneer we spreken over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan zouden we daarbij tegelijkertijd moeten denken niet alleen aan koningschap en priesterschap wat bij elkaar hoort, of bij elkaar is gekomen, maar ook aan God en de mens, die bij elkaar zijn gekomen in de persoon van de Heer Jezus Christus. En hier staat het dus ook, want in vers 27 is hij de zoon des mensen en in vers 26 is hij de zoon van God. En die twee dingen komen samen. En daar hebben we dan de Christus Gods. Dat is de Bijbelse uitdrukking daarvoor. Hè? De gezalfde des Heren, de Christus des Heren wordt hij ook genoemd. Nou, hij aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Hij aan wie gegeven is om gericht te houden. Hij aan wie al het oordeel gegeven is. Hij is degene die dus ook in staat is om de doden op te wekken. Omdat hij ook het leven heeft in zichzelf. En dat en eerst gebeurt dat selectief, vers 24 en 25. Nu al in onze dagen, waarbij een ieder die gelooft het leven van die zoon ontvangt. Dat is trouwens ook een vorm van gericht houden. Niet in de zin van veroordelen, maar wel in de zin van het recht hanteren. Want aangezien de zonden van de mensen zijn weggedaan door het verzoeningswerk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha, is er in ieder geval geen zonde van de natuurlijke mens die mens hindert om tot God te komen. Zo zit het nou eenmaal. En dus kan de Heer die mens opwekken en daarmee tot God brengen. Maar dat is dus allemaal weggedaan. En aangezien de enige zonde die de mens van God scheidt, die van ongeloof is, is het dus zo dat daar waar een mens tot geloof komt, daar geen ongeloof is, maar geloof, zodat niets hem hindert om tot God gebracht te worden. Dat kan hij weliswaar niet in eigen kracht, maar daar hebben we al over gelezen. God is degene die de gelovigen tot hem trekt. En dus stond er ook in de tijd, niemand kan tot mij komen zonder dat ik hem trek, of zonder de Vader hem trekken. Hebben we dat hier al besproken? Ik kan me zo gauw niet herinneren. Nee, nog niet, hè. Nou, dan komt dat nog. Want dat is inderdaad de gedachte. De mens van nature is niet in staat tot God te gaan. Ook al is hem dan alles vergeven, is alles wat hem hindert weggenomen. Het vereist een actieve daad van God, waarbij hij die mens opwekt uit de dood en zet in het leven. Maar ik bedoel feitelijk te zeggen, het is een actieve daad van God waarbij hij de gelovigen overzet in geestelijke zin van deze vergankelijke wereld in een onvergankelijke wereld. Namelijk uit de duisternis in het licht, oftewel uit deze tegenwoordige wereld, overzet in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde, zoals het dan heet in Filippenzen. En pas in vers 28 staat er, verwondert u daar niet over dat die zoon van God en zoon des mensen het leven geeft en oordeelt. Want en bovendien het leven geeft aan degenen die geloven. Want er komt zelfs een uur in de welke allen, ook ongelovigen, die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Is er dan geen verschil tussen degene die geloven en dus zijn stem horen en opstaan, en degene die niet geloven en straks toch horen en zullen opstaan? En het verschil is er wel, want dat staat in het volgende vers. Namelijk, zij zullen uitgaan uit de graven namelijk. En je moet niet alleen aan graven denken, maar natuurlijk ook gewoon aan het dodenrijk in het algemeen. Sheol, hel, Hades, of hoe het maar heten mag. Zelfs paradijs heet het. En daar is het ook op van toepassing. Er staat, ze zullen uitgaan en dan meteen die het goede gedaan hebben. Nou, wat zou nou het goede geweest zijn? Geloven. Ja, het is een werkwoord, dus je moet kunnen zo zeggen, die het goede gedaan hebben. Nou, wat is het goede wat men zou moeten doen? Er staan die goede dingen, meervoud gedaan hebben, die het goede, enkelvoud, die het goede gedaan hebben. Zoals de Heer ooit zei, één ding is maar nodig. Dat is een moeilijke. Dat ik al de dagen mijn levens zou verkeren in de tempel, staat er dan geciteerd uit de psalmen, maar het komt op hetzelfde neer. Om daar onderwezen te worden uiteraard, te luisteren naar het woord van God, zoals Maria deed aan des heilands voeten. Weet dat, hè? Dat was een lied trouwens, waar ik uit citeer. Maar er staat dus, verwondert u daar niet over, want de uren komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, kortom die geloofd hebben, want uit de voorgaande versen blijkt wat het goede is, geloven, horen naar het woord Gods, zijn stem horen, die het goede gedaan hebben, zullen uitgaan tot de opstanding des levens, Ja, dan zou je zeggen, ja, opstanding des levens. Is dat dan niet een soort van pleonasme, zo van opstanding is toch leven? Dat lijkt wel zo, maar het is niet zo wanneer we de term vergelijken met de andere uitdrukking die gebruikt wordt. Want juist door tegenstellingen, de woorden tegenover elkaar te zetten, ontvangen ze hun betekenissen, krijgen ze inhoud. Dat is hier ook zo, want er staat, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Dat is dus toch, dat laatste is wel een opstanding, maar een opstanding opdat men veroordeeld zal worden. Want u moet wel bedenken dat de consequentie van de zonde de dood is. Dat betekent gewoon letterlijk, heel letterlijk, consequentie betekent letterlijk, dat is het gevolg ervan, dat gebeurt daarna. Men zondigt en de consequentie daarvan, dat wil zeggen dat wat erop volgt, is niks anders dan de dood. Maar dat wil nog niet zeggen dat men dan al meteen veroordeeld is. Het punt is namelijk dat men ooit uit de dood zal opstaan, wie dan ook, ongelovigen ook, zullen opstaan om te verschijnen alsnog voor de rechter. Je kunt er wel tussenuit knijpen door te sterven. Eigenaardige gewoonte van de mens. Je kunt er wel tussenuit knijpen, maar daarom ontkom je nog niet aan het gerecht. Dat is een wat raar voorbeeld natuurlijk, want er zijn mensen die het zo doen, hè. Die willen niet voor de rechtbank verschijnen, dus knijpen ze er bewust tussenuit. Netjes gezegd, hè. Ja, maar in het algemeen doet de mens dat, ook als hij niet wil. Hij knijpt er tussenuit, hij sterft, hij wordt door de dood verhinderd te blijven, zeg ik er altijd maar. Met een Bijbelse term uit zijn verband gerukt. Hè. Hij wordt door de dood verhinderd te blijven, maar hij moet niet denken dat hij daardoor niet voor het aangezicht van de rechter zou verschijnen. En daartoe staat hij dus op. En daarna wordt hij veroordeeld, als hij tenminste een ongelovig is, wordt hij veroordeeld en sterft hij dus opnieuw. Dat klopt, want er staat er ook bij, dit is de tweede dood, staat er dan bij in Openbaring. Ja. En als u leest in Romeinen 6, geloof ik, de bezoldiging der zonde is de dood, en u interpreteert dat als het gevolg van de zonde is de dood, dan is dat natuurlijk perfect. Dus de eerste dood komt er vanzelfsprekend. En als u bezoldiging inderdaad opvat als soldij, en dus beloning, die officieel wordt uitgereikt, dan gaat het niet zozeer over de eerste dood, maar over de tweede dood. En uiteindelijk maakt dat geen verschil. Want of het nou de eerste of de tweede is, is toch dood. Maakt uiteindelijk geen verschil. Uiteindelijk, in het eind, aan het einde, maakt dat geen verschil. En daar gaat het maar om. Dat blijft dus gewoon waar. Maar die opstanding van onrechtvaardigen, van ongelovigen op de jongste dag, kun je dus niet scharen onder, in dezelfde categorie als de opstanding, ook lichamelijke opstanding van gelovigen, omdat gelovigen daar opstaan in een verheerlijk lichaam om te leven in een nieuwe schepping, ook lichamelijk, deel uit te maken van die nieuwe schepping, eventueel te leven op een nieuwe aarde, want dat is natuurlijk wat daar op de jongste dag aan de orde is. En want dat is een opstanding, zoals ik misschien hier ook eerder verteld heb, dat is een opstanding uit de dood, maar in de zin van na de dood, er doorheen. Heb ik het hier verteld? Ik dacht het wel, hè? Je hebt een opstanding die inhoudt dat men eerst de dood weliswaar is ingegaan, maar dan staat men op, wil zeggen men draait om en komt er alsnog weer uit, door de ingang. Het is normaal gesproken wel één richting verkeer, maar als je handig genoeg bent, kun je er net even tussendoor. Nee, kan door de ingang eruit gaan. Dat is ongebruikelijk. Maar het gebeurt. En inderdaad, in de Bijbel staan sommigen op die later ook inderdaad weer overleden zijn en alsnog de ingang ingegaan zijn. Want men kan er wel uit, maar de uitgang ligt aan de andere kant. Dat wil zeggen, men zou de dood moeten passeren. En dat is wat steeds gezegd wordt. Verlossing en dus ook wedergeboorte houdt niet in dat men sterft en daarna eruit terugkeert, maar houdt in dat men sterft en daarna aan de andere kant eruit komt. En dat de dood is overwonnen. Begrijpt u me goed? Ik praat nu in de eerste plaats over die doden, alle doden die opstaan op de jongste dag. Ik heb het niet zozeer over de gemeente in onze dagen, want daar ligt dat allemaal wat anders. Wij zijn de dood namelijk al gepasseerd. Nee, ons lichaam niet, maar dat is een kwestie van tijd. Maar in het algemeen, wij zijn de dood al gepasseerd... omdat we deel hebben aan het leven van Christus wat de dood gepasseerd heeft. Dus daar praat ik nu even niet over. Het gaat hier over degene die op de jongste dag zullen opstaan... zowel gelovigen als ongelovigen, dat is de overeenkomst. Ze staan allen op, allen zullen opstaan op grond van het woord van God... Maar bij die gelegenheid zijn er twee soorten van opstandingen op dezelfde dag. Maar twee soorten van opstanding. De ene is de opstanding des levens. Die houdt in dat men opstaat in als nieuwe schepping. Men staat als het ware op door de uitgang. Zo bedoel ik dat. En de anderen staan op in de opstanding der verdoemenis. Dat wil zeggen, zij zullen weer sterven. Je zou dus kunnen zeggen, schematisch althans, zij staan op uit de dood. Maar niet door de uitgang, maar door de ingang. Terug in deze oude wereld, om voor God te verschijnen, om alsnog die ingang in te gaan en dan definitief. Want de uitgang, de echte uitgang, is alleen Christus. En alleen door geloof in hem... verwerft men zich hier, ik zeg het nou maar heel plastisch, zodat je het goed kunt voorstellen. Door geloof in hem verwerft men zich hier de papieren om door die uitgang eruit te kunnen. Zo zit het gewoon. Heb je ooit zo'n computerspelletje gedaan, zo'n adventure spelletje? Heb je dat wel eens gedaan? Nou, strijk en zet, moet je om je heen kijken... Je ziet niks hoor, maar de computer vertelt dan wat je ziet. Hè? En de strijk en zet is het zo dat je elke sleutel ziet liggen. En dan moet je tegen die computer zeggen dat je die sleutel wil hebben. Want waar je ook heen loopt, in je avontuur, in je doolhof, al tastend enzovoort. Je komt gegarandeerd voor een deur met een slot erop. En als je niet aan het begin van het spel die sleutel hebt opgeraapt en meegenomen, dan kom je er nooit meer uit. Eigenaardig is dat, hè? Hoe bedenken ze het, hè, zoiets, hè? Je moet altijd een sleutel hebben. Nou, die sleutel krijgen wij hier. Petrus had hem bij zich. Hij heeft kopieën laten maken. We krijgen allemaal een sleutel mee als we geloven in wat hij gezegd heeft. Namelijk, als we geloven dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld heeft... krijgen wij inderdaad een sleutel mee. Zo zit het ongeveer. Weet je, de sleutel van het huis van David, de sleutel van het koninkrijk der hemelen... maar bij gelegenheid heet het ook de sleutel van de hel, namelijk de dood... Maar het is dezelfde sleutel. Geloof in de Heer Jezus Christus. Het past. In het slot. Nou, de gedachte is dat men hier bij dit leven de sleutel meekrijgt. Zodat men straks door de uitgang eruit kan. En anders gaat men... Natuurlijk, die sleutel past op het huis van David. Hij is die deur. Die sleutel past daarop. Die sleutel is ook zijn woord. De sleutel der wijsheid heet het trouwens ook. Komt er precies hetzelfde neer. Die sleutel is dat woord en het is het woord van Christus. Kortom, dat woord is de sleutel en het is de sleutel van de deur. En de deur is Christus. Hoe je dat ook vertelt, dat komt er hetzelfde neer. Maar ik gebruik het natuurlijk maar als beeld zo, hè, om het je goed voor te stellen. Men gaat de dood in. De vraag is of men de uitgang kan passeren. En als men de uitgang niet uit kan, zal men nooit door de ingang er weer uit moeten. Om alsnog... in deze oude schepping, op de laatste dag daarvan overigens... te verschijnen voor de grote witte troon... om geoordeeld te worden, benamen alsnog weer de dood ingaat. En dan heet die dood ineens de tweede dood. Omdat men voor de tweede keer sterft, feitelijk. Maar de uitgang is inmiddels gebarricadeerd, daar kom je niet meer uit. Want het blijft voor eeuwig te zijn staan. En ook in de zin van algemeen en altijd durend. Dus er zijn twee soorten van opstanding. En die twee soorten van opstanding houden meteen verband met de bestemming van degene die opstaan. In onze dagen wordt gesproken via vers 24 en 25 over opstanding in de zin van dat men het leven van Christus ontvangt. Uitlopend ook inderdaad op een lichamelijke opstanding uiteraard. En daarmee ook uitlopend op de opname van de gemeente. Dat zijn dingen die hier natuurlijk niet besproken worden... vanzelfsprekend niet, zou ik haar zeggen. Maar het gaat er alleen over gelovigen. Maar in vers 28 en 29 wordt gesproken over opstanding van gelovigen en ongelovigen. Alle mensen die geleefd hebben op de jongste dag. Maar dat is niet allemaal hetzelfde. Het verschil zit hem daar in de wijze waarin men opstaat. Vandaar dat nu gezegd kan worden, alleen degene die geloven in de Heer Jezus Christus krijgen deel aan de opstanding uit de doden. Dat is waar. En in de toekomst zullen allen... De overige doden, hè, zullen allen opstaan. En dan zeggen we, nou, hoe kan dat nu? Nou, het antwoord is dan ja, maar die opstanding, dat zijn twee verschillende opstandingen. Die opstanding ten leven is alleen voor degenen die het goede gedaan hebben. En de opstanding der verdoemenis, of ten oordeel, is de opstanding die bestemd is voor degenen die het kwade gedaan hebben. Wat zou dat nou zijn? Niet ongeloven, zou je moeten zeggen. Als je het heel strikt neemt, ongeloven. Let op, er staat niet, degenen die het goede gedaan hebben zullen opstaan ten leven. En degenen die het goede niet gedaan hebben, krijgen een opstanding der verdoemenis. Dan is dat wie het kwade gedaan heeft. En het kwade doen, wel zeer eenvoudig, het goede doen is geloven, het kwade doen is dan ongeloven. Want inderdaad, ongeloof is in de Bijbel niet het niet aanwezig zijn van geloof, maar het aanwezig zijn van ongeloof. Ongeloof is niet iets wat er niet is, maar iets wat er wel is, iets negatiefs namelijk, wat er wel degelijk is. Ongeloof is namelijk afwijzing van God, de schepper, afwijzing ook van de Heer Jezus Christus, de Zoon. Afwijzing ook in het algemeen, en dat is dan wordt het een beetje luguber, maar het is ook afwijzen van de waarheid gewoon. En dat betekent dat degenen die niet geïnteresseerd zijn in waarheid en die gewoon afwijzen, inderdaad verloren gaan. Ja?
Kun je de sleutel ook verliezen? Ik bedoel, je bent dus. Je hebt ja gezegd, je bent dus een christen. Ja. En door verbittering of wat dan ook, dat je zegt nee, ik geloof het alsnog niet.
Nee.
Hoe zit dat dan? Want
het zijn nee, maar het is een. Het is een puur theoretische vraag. Daarom heeft het ook niet zoveel zin om er veel over te zeggen. De Bijbelse gedachte is dat als men tot geloof komt, ontvangt men eeuwig leven. Eeuwig leven heet eeuwig leven, omdat men niet meer kwijt kan raken. Want eeuwig heeft de betekenis van het is onvergankelijk. En als je het kwijt zou raken, blijkt het toch vergankelijk te zijn.
Dus
dat kan dus niet.
Hij laat jou niet los.
Precies, precies. Maar, ik moet er meteen bij zeggen, dat je nooit kunt bewijzen of iemand ooit echt tot geloof gekomen is.
Nee.
Zodat het dan toch een puur theoretische zaak is. Als je zegt, ik weet zeker dat die iemand volstrekt ongelovig is nu. Terwijl ik vroeger een ander idee had van hem. Hè. Hij is nu volstrekt ongelovig en afwijzend enzovoorts. Als je dat echt 100% zeker weet, dan zeg ik, dan is hij nooit een gelovige geweest. Ondanks wat hij toen beweerd heeft. En als je zeker weet dat wat hij toen beweerde volstrekt 100% waar was, dan is hij nog steeds een gelovige, ondanks wat hij dan nu erover vertelt. Dat kan. Maar daarom is het een theoretische vraag. Er zijn mensen die stellen zulke vragen, want die willen graag zekerheid hebben. Die hebben ooit van iemand eens gehoord dat hij een kind van God was enzovoorts. En nu lijkt dat niet zo te zijn. En dan willen ze van mij weten of iemand zoals iemand alsnog verloren kan gaan. Dan zeg ik nee. Dan zeggen ze, oh, dan is hij dus toch nog behouden. Ja, dat is maar de vraag. Nee, dat hangt er vanaf van wat er was. Of het echt een gelovige was. En we kennen zelfs in Nederland het woord schijnchristenen. Hè? Dan een beetje genoeg. Ja, dan word je schijnheilig verklaard, heb ik gehoord, hè, als je dan in de hemel komt. Nou ja, laat maar zitten. Maar kijk, het is een puur theoretische vraag. Maar in elk geval is waar dat wie echt een gelovig is, nooit meer verloren kan gaan. Hij heeft eeuwig leven ontvangen, dat is onvergankelijk leven. Hij is in Christus gebracht en dus is hij onlosmakelijk aan hem verbonden. Dat blijft dus ook altijd zo. En dat is een waarheid waar wij onze troost bij gelegenheid uit putten, onze bemoediging en dat soort dingen meer. Maar het is een gedachte die je niet kunt gebruiken om zekerheid te krijgen over iemand anders, of hij al of niet behouden is. Het werkt dus niet. Dus dat is de waarschuwing die ik hem erbij geef.
Maar is dat wel een oude leerling? Want het is niet zo dat het ergens is dat
Ja, het is echt voor alle bedelingen. En de tekst wie volharder zal tot het einde blijkt bij nader inzien niet een tekst te zijn die spreekt over het volharden in bepaalde werken, maar blijkt een tekst te zijn die spreekt over volharden in geloof. Kijk, ik wil die tekst wel even noemen kort en dan gaan we meteen pauzeren, anders duurt het te lang. Desnoods kom ik er straks wel op terug. Maar hij staat in Matteüs 24. Rechterbladzijde, middelste kolom.
Daarom.
Aan het eind van het... Ja, is het daarom. En deze Bijbel ook. Daarom kan ik hem zo vinden. Matteüs 24. Waar staat... Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. En dat zalig worden houdt in het verband waarin dit gezegd wordt in. Ingaan in de duizendjarig rijk. Vers 13 van Matteüs 24. Vers 13. Ik zei het wel hoor. Vers 13 van Matteüs 24. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En het einde hier, daar moet je bij vragen, het einde van wat? En de antwoord is, het is het einde van de tegenwoordige eeuw. Ontleend aan vers 3. Wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der aion? Vertaald met wereld, maar ik hou het maar op eeuw. Al maakt het niet zoveel uit. Dus wie volharden zal tot de voleinding der eeuw, zal zalig worden. Aangezien deze eeuw pas voleindigd is aan het begin van de duizend jaren, wordt daarover gesproken. Dus inderdaad gaat het niet over een vijfde zozeer, maar het gaat wel zozeer over een zesde bedeling. Al geldt het voor een vijfde net zo goed hoor. Het geldt voor de vijfde en de zesde. Vanaf dat het gezegd wordt tot aan de voleinding der eeuw. Dat geldt dus in onze dagen ook. Maar er staat wie volharden zal. Ja, waarin dan? Nou moet je eens kijken. Vers 11. Valse profeten zullen opstaan en zullen velen verleiden. Dat heeft te maken met het woord. En geloof en ongeloof dus. Hè? Aanvaarding of afwijzing van het woord. Valse profeten. Valse boodschap. En omdat de ongerechtigheid... Wat is ongerechtigheid? Wel, gerechtigheid is het woord van God. Altijd, de wet. Geboden, het woord van God. Ongerechtigheid is dus hetzelfde als wat die valse profeten brengen. De leugen. Waarheid en leugen staan hier weer tegenover elkaar. De eerste Johannesbrief past hier volledig naast. Omdat hij ook zijn climax heeft in de zesde bedeling. En dan, maar wie volharden zal in wat? In geloof, trouwen het woord van God uiteraard. Die zal zalig worden. En vers 14, en dit evangelie des koninkrijks. En wat is het evangelie? Het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid. Het woord dus, namelijk de waarheid. Term ontleende ik aan Efeze 1. Hè? Het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid. Wat men zou moeten geloven. Kortom, wie volharden zal, tot het einde zal zalig worden. Het punt is dat men trouw zou blijven aan wat God gesproken heeft. En het is ongetwijfeld zo dat als men eenmaal zich overgegeven heeft aan het woord dat werkelijk aanvaard heeft, is het ook zo dat men er trouw aan blijft. Als men werkelijk een gelovige is, raakt men dat namelijk nooit kwijt. Ondanks alles, wat er ook gebeurt. Het is je eigendom geworden, het is deel van je leven geworden. Dat kan niemand je afnemen. Dat meen ik echt. Dat is niet te doen. Dat probeert men wel. Maar was het de duivel maar die het probeert? Want dat gebeurt natuurlijk wel. Maar dat kan helemaal niet. Wat er ook gebeurt, dat blijft zitten. Nou, dus degenen die volharden tot het einde zijn per definitie de gelovigen. Het is niet een voorwaarde die gesteld wordt. Het is ook een vaststelling van een feit. Wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden in de zin van die zal de duizend jaar ingaan. Het punt is gewoon dat de zaligheid daar een beetje vooruitgeschoven wordt, omdat men er dus heen onderweg is, enzovoorts, omdat de zaligheid waarover hier gesproken wordt in de praktijk is, het ingaan in de duizend jaren, en dat gebeurt op een bepaald tijdstip. Dus men is naar dat tijdstip onderweg. En daarvan staat, degene die trouw blijven aan het woord Gods, zullen daarin gaan. En als er zijn die niet trouw blijven aan het woord Gods, dan kan dat alleen, omdat ze nooit echt gelovigen geweest zijn, maar gewoon op het een of andere paard gewet hebben en gedacht hebben, nou laten we die groep kiezen, die groep van de snelgroeiende Joodse staatje, de godsdienstige gelovige Joodse staatje in Palestina, na de scheuren van de Olijfberg in die dagen. Weet je, dat gaat goed, die groeien, allerlei volken worden onderworpen, kortom, die zullen bij hen aansluiten. Zo goed als vandaag een dag mensen christenen zijn omdat anders hun kruidenierszaak failliet gaat. Waarom ik daarbij meteen een kruidenier denk? Dat weet ik eigenlijk ook niet, maar goed, dat even terzijde. Maar zo is het. Men zal in de praktijk trouw blijven aan de Heer. En dan ook inderdaad de zegening ontvangen. Bovendien, het is echt geen bedelingen kwestie. Het is altijd zo geweest dat degene die gelooft erfgenaam wordt van de beloften die God gedaan heeft. En die genadegaven Gods, genadegiften Gods, en dat zijn de beloften, zijn onberouwelijk. En dat betekent dat ze blijven en nooit weer worden teruggenomen. Hetzelfde geldt, het is misschien een onduidelijke illustratie, maar ik vind hem duidelijk. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de gave van spreken in tongen die aan mensen gegeven werd ooit. Omdat dat nou eenmaal nodig was, om wat voor reden dan ook, dat doet er niet toe. Maar het was nodig en God gaf de gave van spreken in tongen. Maar toen er zo'n 30, 40 jaar overheen gegaan was, zegt Paulus, nou ja, dat spreken in tongen, ja natuurlijk, ja, dat heb je ooit een keer gekregen. Maar ik zou er maar eens mee ophouden, want je zou toch moeten weten dat het tegenwoordig zinloos is. Heeft zijn functie gehad in het verleden, nou, hou er maar mee op. God neemt het niet terug. Het wordt gegeven, blijft. Ook al heeft het daarna zijn zin verloren, het blijft. Alles wat God geeft, geeft hij definitief en neemt het niet terug. En als u nou zegt, want ik kan mezelf wel tegenspreken hoor. Als u dan zegt, maar Asal werd toch de geest gegeven, het werd hem weer afgenomen. Dan zeg ik, ja, maar dat is zo, omdat Saul een beeld is van de roeping van Israël onder het oude verbond. En het oude verbond verdwijnt. Dat was het tijdelijke leven van het oude verbond. Israël naar het land en Israël er dus weer uit, wordt weer weggenomen. Waarna David verschijnt, kortom, beeld van Israël weer levend onder het nieuwe verbond, alsnog. En daarover hebben we het nu. Dat is iets wat altijd blijft. Nou, aanvankelijk niet, maar later wel hoor. Heel de slip omhoog van, al zo zal het weggenomen worden. Zo werd de geest weggenomen, dat wil zeggen, het is allemaal een beeld van het uitverkoren, Saul betekent uitverkoren, het uitverkoren volk, onder het oude verbond, maar niet onder het oude verbond zou men de vervulling van de belofte ontvangen, maar onder het nieuwe. En dat is de betekenis van, God gaf Saul wat en nam het daarna weer af. Maar David, zijn erfgenaam, die redeneerde zo niet. Hè? Die zei, Saul is koning en blijft koning tot zijn dood. Dat kan niet anders. En zo hoort het ook, want dat is de grondgedachte. Alles wat God geeft, blijft per definitie. God heeft het gegeven. Alles wat God geeft is eeuwig en dus onvergankelijk en daarmee ook onoverdraagbaar. Hetzelfde als onvergankelijk hoor. Onoverdraagbaar. Men kan het niet meer kwijtraken. Men kan het niet verliezen. Want men heeft het dan in zichzelf. Ja, dat is het ook voor het beste. Proberen we toch terug te gaan naar Johannes 6. Waar dan in vers 29 stond, dat vers 28 staat dat ooit allen het woord zullen horen en opstaan. Dat betekent niet dat ze tot geloof komen, maar dat betekent dat de dag des oordeels, zo heet dat, is aangebroken. En daarom zit het verschil nu in de aard van hun opstanding. En dat is het verschil tussen opstanding des levens en opstanding der verdoemenis. Maar let wel, die beide soorten van opstanding vinden plaats bij dezelfde gelegenheid. Op de jongste dag. In Openbaring 20 wordt het natuurlijk uitgebreider besproken. En dan wordt simpelweg gezegd dat degenen die gevonden worden, wie namen geschreven zijn in het boek des levens, zullen inderdaad de aarde berven. Een nieuwe aarde is het dan, waarover gesproken wordt, na de jongste dag uiteraard. En degene wie namen niet geschreven stonden in het boek des levens, worden geworpen in de poel des vuurs, met welk is de tweede dood. Precies letterlijk zo staat het daar allemaal. Maar dat is bij diezelfde gelegenheid dus. De uitzondering op die opstanding van de jongste dag is immers de opstanding van de gelovigen in onze dagen, die de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En dat betekent dat alle andere gelovigen, voor zover zij overleden zijn, zullen opstaan op de jongste dag. Omdat hen ook niet de hemel beloofd is. Zij gaan ook niet naar de hemel. Zij beërven een nieuwe aarde. Want de hemelse positie van de gelovigen is alleen gegeven aan de gelovigen. Alleen, uitsluitend van onze vijfde bedeling. Goed, dan gaan we verder naar vers 30. Ik kan van mijzelf niets doen. Want daar gaat het over, laat u niet afleiden. We hebben net even gesproken over gebeurtenissen van de jongste dag en dat soort dingen meer. Dat is echter niet het onderwerp wat hier besproken wordt in Johannes 5. Het onderwerp is dat de zoon doet wat de vader doet en in de praktijk is dat leven geven. Hoe dan ook en wanneer dan ook. En hij doet dat niet uit zichzelf, de zoon, hè, maar hij doet dat uit zijn vader. Hij doet dat in zijn hoedanigheid van zoon van God. En als hij ook oordeel brengt of gericht houdt, doet hij dat bovendien in zijn hoedanigheid van zoon des mensen. Maar dat is een zijlijn. Dus gaat het verhaal gewoon verder in vers 30 met: ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des vaders die mij gezonden heeft. Eigenaardigheid is dat in de wereld heel wat geoordeeld wordt. Maar gewoonlijk op onrechtvaardige wijze, omdat het in de wereld erom gaat dat bepaalde belangen gediend worden. Moet nou eenmaal. Er zijn bepaalde doelstellingen die bereikt moeten worden. En soms is het onmogelijk, vindt men het onmogelijk om bepaalde dingen te doen. Om een rechtvaardig oordeel uit te spreken. Om politiek, en daarmee bedoel ik niet alleen de politiek, zoals we dat in het algemeen verstaan, maar gewoon ook het dagelijks leven van de individuele mens. Het is allemaal politiek. De ene dag vindt hij dat hij iets wel kan doen en hetzelfde kan hij de andere dag niet doen, omdat er andere mensen bij zijn of zo, weet je wel. He? We gaan niet naar de bioscoop, althans niet in de eigen woonplaats.
Ja, ik ook.
En dat soort zaken meer. Noem dit maar als voorbeeld. Hè? Andere voorbeelden zal ik niet geven, want ik breng u maar op een idee. He? Nou ja. Goed. Waar het om gaat is dat in de wereld niet rechtvaardig geoordeeld wordt. In veel gevallen ook blijkbaar niet rechtvaardig geoordeeld kan worden. Maar van de Heer staat: ik doe dat wel, want ik heb niks te verliezen. Niks te winnen. Ik blijf wie ik ben. Ik zoek ook niet mijn wil, maar ik zoek de wil van de Vader die mij gezonden heeft. En daarmee uit. En dat is de garantie voor inderdaad een rechtvaardig oordeel. Hij behartigt, de zoon behartigt de belangen van de vader. Dat is wat er van de zoon ook daadwerkelijk verwacht mag worden. En hij doet dat ook inderdaad. Waarna natuurlijk in vers 30 blijkt dat de Heer Jezus over zichzelf spreekt. En dat lijkt in strijd met wat hij over zichzelf zegt. Want hij zegt: ik zoek niet mijn wil, maar de wil des vaders. Terwijl het tegelijkertijd toch zichzelf staat te promoten, zou je dan zeggen. Hij spreekt over zichzelf. En dan lijkt het of hij zijn eigen belangen behartigt. Maar dat wordt meteen gecorrigeerd en daar wordt het nog een paar keer op teruggekomen later. Maar hij zegt dan: indien ik van mijzelf getuig, mijn getuigenis is niet waar. Niet waarachtig. Maar waarachtig betekent gewoon dat het waarheid is. Hè? Mijn getuigenis is niet in overeenstemming met de waarheid als ik van mezelf getuig. Maar zegt hij: er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt, waarachtig is. Men heeft het woord ander en hij met een kleine letter geschreven. Omdat men het vers in verband brengt met wat er nu volgt. Namelijk die ander zouden zijn Johannes. Johannes de Doper namelijk. Dat zou kunnen zijn, maar komend uit het voorafgaande lijkt me dat een onrechte. Want het lijkt mij te zijn dat die ander die van hem getuigt niet Johannes de Doper is, maar zijn vader in de hemel. Want het woord wat hij spreekt, en het is zijn getuigenis, is het woord van God en dus is het God die van hem getuigt. Ook een gedachte die trouwens later in dit Johannes-evangelie naar voren wordt gebracht. Dat neemt echter niet weg dat God ook over de Heer Jezus getuigt via Johannes. En zo kom je bij het volgende vers. Waar dan staat: gij lieden hebt tot Johannes gezonden en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven. Hij heeft van de waarheid getuigd. Betekent dat? Doch ik neem geen getuigenis van een mens, zodat je maar weer ziet dat die ander uit vers 32 nooit een mens kan zijn. Dat kan hij nooit bedoeld hebben. Hij neemt de getuigenis van God namelijk. En dat God getuigt via de mens, Johannes de Doper, Dat kan wel zo wezen, maar de heer beroemt zich daar niet op. Hij beroept zich nooit op Johannes de Doper. Zo van, die heeft het ook gezegd of iets dergelijks, hè? Integendeel. Ik neem geen getuigenis van een mens. Maar dit zeg ik opdat gij lieden zou behouden worden. Dat wil zeggen dat dan toch vastgesteld wordt dat Johannes de Doper het woord Gods predikte. Maar niet in de zin van het was Johannes, maar in de zin van God sprak ook door Johannes. God heeft gesproken namelijk door de profeten. En van Johannes wordt bij gelegenheid gezegd, hier ook misschien, of niet? Nee. Van Johannes wordt bij gelegenheid gezegd dat hij de grootste profeet is van het Oude Testament. De wet en de profeten zijn tot op Johannes, staat er. En als de Heer zegt, ik heb een ander die van mij getuigt, dan is dat in de eerste plaats, zoals altijd, de verwijzing naar de Oud-Testamentische prediking. De Oud-Testamentische profeten. Natuurlijk, de Oud-Testamentische schriften. Maar het gaat om de Oud-Testamentische profeten, waartoe ook Johannes gerekend moet worden. En die leefde nog in deze dagen. Zodat de Heer toch verwijst naar, een ander is het die van mij getuigt, en dat is mijn vader. En daarna wijst hij ook op Johannes en zegt, nou ja, Johannes, die predikt het woord Gods. Want getuigenis van mensen hebben die nodig. Maar hij verwijst naar Johannes en hij zegt, dit zeg ik opdat gij lieden zoudt behouden worden. Opdat ze dan, indien niet door zijn eigen getuigenis, dan toch door dat van Johannes de Doper tot geloof zouden komen. En van hem staat dan vers 35. Hij was een brandende en lichtende kaars, en gij hebt uw lieden voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft, en dat is dus die ander uit vers 32. Ik vlieg er wat snel overheen, maar ik geloof niet dat het zinvol is om er langer bij stil te staan. Je moet gewoon lezen en herlezen en het verband van die teksten begrijpen. Eigenlijk zou je vers 36 meteen moeten lezen, dus ook achter vers 32. Want vers 33, 34 en 35 wijzen dan even op Johannes, via welke de Vader ook spreekt. Maar het gaat om de Vader die spreekt. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, die getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Het aardige is bovendien dat de Heer over Johannes de Doper spreekt, en dan zeg je, ja, waarom dan toch Johannes? Nou, er zit nog veel meer achter, want de gedachte is namelijk dat Johannes de Doper, zoals we eerder gezien hebben, een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Zodat als de Heer spreekt over Johannes, dan spreekt hij toch over zichzelf. Via een omweg. Indien ik van mijzelf een getuig, mijn getuige is niet waarachtig. Daarom getuigt hij over Johannes de Doper. Maar via die omweg getuigt hij toch over zichzelf. Weet u wel, dat is het oude verhaal, wat ik hier al natuurlijk veel uitgebreider al verteld heb. Namelijk dat Johannes de voorloper is van de Messias. En daarom een type is van Jezus die de voorloper is van Christus. Dat Johannes de uitbeelding is van de Heer Jezus in vernedering in zijn eerste komst. En kijk maar wat hier staat. Er staat in vers 35 over Johannes. Hij was een brandende en lichtende kaars. Neem kaars nu maar even letterlijk. Dat hoef je niet altijd erg letterlijk te nemen hoor. Kaars betekent gewoon lichtbron. Maar neem hem hier maar letterlijk. Want er staat, gij hebt jullie er voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. De gedachte is namelijk dat de kaars ooit een keer opgebrand is. En dat is tamelijk aardig Nederlands idioom. Kaarsen branden op, is de gedachte. Zo van, het is wel licht, maar het gaat uit. En pas tot op Filippus. Pas bij Filippus ging het licht niet meer uit. Onthoud dat even, want Filippus was de man van het geopenbaarde koninkrijk, weet u nog wel? Of niet? Heb ik het toch verteld of niet? Nee? Oh. Nou, Phil Hippos is de man die de paardenvriend heet dat, letterlijk vertaald. In de praktijk betekent het dat Filippus in verband gebracht wordt met de openbaring van de majesteit van Christus. Via het paard zijner majesteit uit Zacharia 9 is het. Nee, Zacharia 10 inmiddels. Doet er ook niet toe. Maar Filippus is de man die wil zien en die koninkrijk wil openbaren. Ze komen aan Filippus vragen, die Grieken, in een paar hoofdstukken verder. Wij wilden Jezus wel zien. En de Heer zegt, er valt niks te zien en hij verborg zich. En het was aan Filippus dat de Heer uitlegde over hoe het zat met de vader en de zoon enzovoorts. En toen zei Filippus, toon ons de vader en het is ons genoeg enzovoorts. Filippus was de man die zien wou, die verband hield met het geopenbaarde koninkrijk. En dat gebruik ik nu even als ezelsbruggetje, want het was ook Filippus die de gloeilamp uitvond. En het ding gaat niet meer uit. Aardig is dat. Hè? Dus mochten er nog ezels de brug over willen, dan is hier de brug. Ja, dus de Heer Jezus zelf is eigenlijk een kaars, een lichtbron. Lichtbronnen gaan altijd uit. Ook al is het geen kaars, dan is het gewoon een olielampje van de maagden. Nee, olielampjes zijn er nog. Die, nou ja, olielampjes die dus inderdaad uitgaan als de olie op is. De kaas gaat ook uit als de kaas opgebrand is. En Johannes was zo'n kaas. Hij verspreidde licht, hij predikte de evangelie, zal ik maar zeggen. Predikte het woord gods, maar hij verdween. Noem nog zo'n voorbeeld. De Heer Jezus zelf. Maar dat is niet Johannes 5, maar het is in elk geval Johannes 12. Vers 35. Nee, eind van vers 34. Wie is deze zoon des mensen? En het antwoord komt in vers 35. Wie is deze zoon des mensen? En dan antwoordt de Heer. Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. Want die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus en de kaars ging uit. Nee, en weggaande verborg hij zich van hen. Maar daar komt het op neer. Zodat de uitspraak over Johannes de Doper in Johannes 5, vers 35, hier in Johannes 12, vers 35 en 36, wordt toegepast op de Heer Jezus. Die echt het licht der wereld is en die korte tijd in de wereld was en verdween. Zodat de Heer weliswaar getuigt over Johannes de Doper, maar via die omweg over zichzelf, want Johannes getuigde van Jezus. Goed. Nou, de draad van het verhaal wordt dus weer opgenomen in Johannes 5, vers 36. Maar ik heb een getuigenis, meerder dan die van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, dezelfde werken die ik dus doe, hè, die getuigen van mij. En meer speciaal, die getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. In het algemeen betekent dat niet alleen dat de tekenen die hij deed, de wonderen als zodanig, zijn goddelijke zending bekrachtigden of bewezen. Dat was natuurlijk wel zo. Denkt u maar aan Mozes. De Heer was persoonsverrekend de profeet als Mozes, die komen zo. Mozes kreeg enige tekenen te doen ten bewijze van zijn goddelijke zending. En zo kreeg de Heer Jezus tekenen te doen, opdat men zou weten dat hij door God gezonden zou zijn. Maar het is meer dan dat, omdat niet alleen het wonder als zodanig bewijst dat hij van God gezonden is, maar ook de inhoud van het wonder wat hij doet, getuigt daarvan. En getuigt van zijn goddelijke zending. Met andere woorden, hij genas deze lam in Bethesda, want daar gaat het eigenlijk allemaal nog steeds over. En de genezing van de lam in Bethesda is in ieder geval een uitbeelding van de wijze waarop ooit Israël tot geloof zou komen. Dat wil zeggen wat aangekondigd was en hoe dan in plaats daarvan eigenlijk, want er komt het op neer, die beloften aan Israël gegeven worden aan de gemeente, de eerstgeborene, degene die als eerste genezen wordt enzovoorts. Dat verhaal is dat. En wel doordat de engel verschijnt in het water om het water in beroering te brengen. Oftewel, doordat de Messias verschijnt om alsnog het stilstaande water van de bediening des doods, het oude verbond, tot leven te brengen. Zodat het water waarin je normaal gesproken zou verdrinken, nu ineens bron van leven wordt. Levend water, dat is het. Niet alleen maar een wonder als zodanig, van kijk eens wat een kunst, wat een bovennatuurlijk kunstje ik kan, of iets dergelijks. Hè. Het is meer dan dat, ook de inhoud van die werken getuigt van Christus. En dat zijn de werken die de Vader hem te doen gegeven heeft. We moeten daarbij bedenken dat de Heer op aarde rondwandelde, als niet alleen als zoon des mensen, maar ook gewoon als mens. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden, staat er. Dat betekent dat hij via zijn menselijke natuur niet in staat was om wonderen te doen. Net zo min als Mozes of Elia. Als hij ze toch deed, dan is dat omdat hij door God daartoe was aangesteld. God gaf hem dat te doen. Dat hij de zoon van God was, wordt niet bewezen door het feit dat hij wonderen deed. Maar het wordt eventueel wel bewezen door de aard van de wonderen die hij deed.